Nee, we lezen eerst uit Gods woord. We lezen eerst Openbaringen 2, vanaf vers 18 tot en met vers 29.
En schrijf aan de engel van de gemeente die te Thyatira is. Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlam vuurs, en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en uw lijdzaamheid, en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren en mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en een afgodenoffer eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en al de gemeenten zullen weten dat ik het ben, die nieren en harten onderzoekt. En ik zal u lieden geven een iegelijk naar uw werken. Doch ik zeg u lieden, en tot de anderen die te Thyatira zijn, zovelen als er deze leer niet hebben, en die de diepte des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. Maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen. En die overwint, en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Die oren heeft die horen, wat de geest tot de gemeente zegt.
Voor de gasten vanavond onder ons vanmorgen werd Openbaringen 2 gelezen, vanaf vers 18 tot en met 29, net als vanavond in deze dienst. En zowel vanavond als ook vanmorgen wordt Gods woord vanuit dit gedeelte bepreekt. We lezen dezelfde tekstwoorden als vanmorgen, om de eenheid te bewaren. Dat zijn de versen 25 tot en met 29 van Openbaring 2. Dat we die woorden vanavond ook maar weer lezen. Maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen. Die overwint, die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, ze zullen als pottenbakkersvaten vermosseld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Thema voor de prediking vanavond is net als vanmorgen christen zijn in Thyatira. En Thyatira is een plaats in het huidige Turkije. Daar was toen dus een christengemeente. Christen zijn in Thyatira. Vanmorgen hebben we gelet op wat dat betekent, christen zijn. Dat was het eerste punt vanuit vers 19. Werd dat belicht. Wat is nou eigenlijk christen zijn? En dat hebben we gedaan aan de hand van vier woorden. Liefde, dienst, daar staat eigenlijk diaconaat. Geloof, leidzaamheid, volharding. En we lieten die woorden zien tegen de achtergrond van een inwoonster uit deze stad, een Bijbels persoon, namelijk Lydia, die onder de prediking van Paulus in een naburige stad in Filippi tot bekering kwam. We zagen vanmorgen vervolgens wat dat betekent om christenen te zijn in de samenleving van Thyatira. We letten vanavond op wat het betekent om christen te zijn in de kerk, dus in de gemeente van Thyatira. En we letten als laatste vanavond, dat is ook een afsluiting van de beide diensten, op christen zijn dankzij Gods belofte. Dus de belofte van God, dat zijn de laatste woorden van deze brief. Dus vanavond christen zijn in de kerk van Thyatira. En als laatste christen zijn dankzij Gods belofte. Dat was niet gemakkelijk, zo zagen we vanmorgen. Om christen te zijn in de samenleving van Thyatira. Daar was nogal wat voor nodig. Ik denk ook dat het goed is, ook voor de gasten onder ons, om daar iets over te zeggen aan het begin van de preek, zodat u de draad ook makkelijk kunt oppakken. Waar stonden deze christenen nu eigenlijk precies voor? Wel, in deze stad Thyatira was het handelswezen, vakmanschap, goed georganiseerd. Om bijvoorbeeld zoals Lydia purperverkoopster te kunnen zijn in Thyatira, daar stond deze stad onbekend. Ze was ook beroemd. Een bijzondere purperstof die in Thyatira alleen gemaakt kon worden. En vanuit Thyatira rondom het hele Middellandse zeegebied werd verhandeld. En dan kunt u wel begrijpen, dat gaat dan om hoge prijzen. Wel, om in deze stad te kunnen werken als vakman moest je lid zijn van een vakbond. En als je lid werd van een vakbond in Thyatira, moest je ook deelnemen aan het leven van een vakbond. En dat was altijd religieus georganiseerd. Je kwam samen in de tempel van de god van je vakbond. Daar belegde je om de zoveel tijd feesten. Daar werd offervlees gegeten. En dan ging het nog niet eens om dat stuk vlees. Maar om samen aan tafel te zitten met de afgoden, dat was de gedachte daarachter. Om te bidden om hun zegen over je arbeid. En in die tempel werden ook de contracten getekend. Afspraken gemaakt, prijsafspraken. Er werd de handel besproken. Groting en beleid vastgesteld. En u kunt zich voorstellen dat wanneer je dan christen wordt in Thyatira, zoals Lydia, de purperverkoopster, je zegt op enig moment dat je niet meer komt in die tempel van de afgoden, dat dat al hele grote consequenties heeft. Dan word je geroeieerd, uitgeschreven als lid van de vakbond. Kun je niet meer samen met je collega's inkopen tegen lage prijs. Word je dus gediscrimineerd. Zouden wij zeggen vandaag de dag. Dat betekent ook dat de mensen met een boog om je heen gaan lopen, want jij hoort niet meer bij hun. Je komt dus ergens in de marge van die samenleving te staan. En dan zullen de mensen je dan misschien nog niet eens lichamelijk kwaad doen. Hè? Bij vervolgingen moeten wij niet meteen denken aan concrete gevangenschap, marteling enzovoort. In Thyatira ging het even iets anders, iets subtieler. Je hoorde er niet meer bij. Je stond aan de rand. Nou, dan sta je dus als christen in Thyatira voor de vraag, hoe gaan wij om met deze samenleving? Hoe verhouden wij ons tot de rest? En dan zijn we eigenlijk al in het hart van de preek van vanavond. Dat roept natuurlijk verschillende meningen en gedachten op in de gemeente. Dat zien we vandaag de dag ook gebeuren. Het maakt niet uit in wat voor kerkverband u zit vanavond. Iedere kerk, van alle tijden is dat, denkt na en worstelt met de vraag, hoe verhouden wij ons tot de samenleving van vandaag? En zolang die samenleving nog gestempeld is door gedeelde waarden en normen, gaat dat nog wel aardig. Maar wat gebeurt er als een samenleving wegbeweegt van bijbelse waarden en normen? We zagen vanmorgen bijvoorbeeld wegbeweegt van de gedachte dat het huwelijk alleen is bedoeld voor man en vrouw. En niet voor twee mannen en twee vrouwen. Nou, we zien ook in het kerkelijk leven dat daar verschillend op gereageerd wordt. In Thyatira werd er ook op verschillende manieren tegen aangekeken. En een van de mensen die daarin het voortouw nam, wordt hier in deze brief, vers 20, Izebel genoemd. Dat is niet haar eigenlijke naam, Izebel. Dat zeiden vanmorgen al tegen elkaar. In het Bijbelboek Openbaringen worden vooral namen met symbolische betekenis gebruikt. En dat zijn dan bijna altijd namen die ontleend zijn aan het Oude Testament. Ergens ook wel begrijpelijk, het is het Bijbeltje van de christenen in deze tijd, het Oude Testament, het Nieuwe Testament wordt nog geschreven. Dat roept dus ook herkenning op Izebel, wie was dat? Dat was een van de vrouwen van de koningen van Israël, de tienstammenrijk, afkomstig uit een heidense stad, Tyrus en Sidon, getrouwd met Ahab, die voor het eerst in de geschiedenis van Israël het voor elkaar kreeg dat de Baal-godsdienst, de afgodsdienst, voor het eerst ook een wettelijke plaats kreeg in die tijd. In de dagen van Ahab en Izebel kon je zowel naar de tempel van de Heere, de God van Israël, gaan, als naar de afgodstempel. Kon allebei. Izebel had zomaar haar eigen priesters, de Baalpriesters, die Elia ontmoet op de Karmel. En Ahab had ook zo'n profeten. En als Ahab het nodig vond, dan riep hij ook wel een van de profeten van de Heere erbij om advies te vragen. Nou, het is niet voor niets dat de verhoogde Christus die deze brief dicteert aan Johannes op Patmos, om die vervolgens op de post te doen naar Thyatira, dit voorbeeld van Izebel gebruikt om uit te leggen wat er eigenlijk gebeurt daar in de gemeente van Thyatira. Er is dus iemand, haar eigenlijke naam weten we niet, maar de Heere Jezus noemt haar om haar te vergelijken, Izebel, die in die gemeente een plaats heeft gekregen. En die de gemeente van Thyatira voorhoudt dat het best ook wel samen kan gaan. Je hoeft niet zomaar je lidmaatschap van die vakbond op te zeggen. Je kan net zo goed christen zijn door ook deel te nemen aan die feesten. Als God je hart maar kent. En als je hem maar oprecht lief hebt. En misschien kun je nog wel een goed woordje spreken in zo'n afgodstempel. Dat kan samen gaan. We zagen vanmorgen hoe actueel dat is. Iets van alle tijden. Elke tijd, ook onze tijd, elke gemeente, ook onze gemeente, ook de Bethelkerk, staat voor die vraag, generatie op generatie. Waar trekken we de grens? Gaan we mee? Of nemen we afstand? We zagen ook vanmorgen dat dat nog niet eens komt door de samenleving, maar in de eerste plaats door de Heere die roept. Wanneer de Heere roept en het raakt je hart, dan ga je met je gezicht naar hem staan en met je rug naar de wereld. Maar dat was nou wat lastig in Thyatira. Lag die grens nou maar zo sterk en zo strak tussen de kerk van Thyatira aan de ene kant en de samenleving buiten de kerk aan de andere kant? Dan gaf dat meteen een stuk duidelijkheid, dan gaf dat ook meteen een stuk rust in de gemeente. Dan kon je dat ook uitleggen aan de jongeren en aan de kinderen door te zeggen, ja wij, en vult u het dan maar even in de termen van vandaag, wij leden van de Bethelkerk of van uw gemeente, wij doen dat niet. Niet omdat we beter of hoger dan deze mensen staan, God bewaar ons voor die gedachte. Maar wij willen bewust als christen in het leven staan. En we hebben met elkaar als gemeente afgesproken dat we daar de grens trekken. Nou, dat laatste lukte in Thyatira niet en dat lukt geen één gemeente trouwens. Of je moet op jezelf gaan staan. En dan blijf je uiteindelijk alleen over zoveel hoofden, zoveel zinnen, ook in de kerk. In Thyatira was dat lastig. Deze vrouw, zo lezen we, laten we nog maar even de tekst lezen, gemeente. Deze vrouw had al een centrale plaats gekregen in de gemeente. Er staat in vers 20 dat zij ook leert in de gemeente. Het is nu niet zomaar een gewone, met respect, maar een gewoon gemeentelid. Het is iemand met positie, met invloed, met gezag, met status. Ze wordt hier de profetes genoemd, die kom je wel vaker tegen in het Nieuwe Testament. Vrouwen die profeteren, ook vrouwen die door de Heere geroepen zijn. Ik denk aan die profeet Agabus, vrij onbekend, maar die op een gegeven moment profeteert dat er een hongersnood zal plaatsvinden in Jeruzalem en Judea. En de gemeente daaromheen nemen zijn woord serieus, gaan collecteren, zodat ze die gemeente in Jeruzalem, die straks in de armoede komt, ook kunnen bijstaan. En hij profeteert ook dat Paulus gevangen zal genomen worden. Deze Agabus heeft ook een paar dochters die ook profetessen zijn. Phoebe een profetes. Wat precies nou eigenlijk hun status was in deze tijd, weten we niet. Maar Izebel is een profetes en daarvan moeten we vanavond niet zomaar omvervallen in deze periode. Maar, wat leert ze? Nou, kijkt u maar mee, daar staat ook gewoon, mijn dienstknechten verleidt ze, blijkbaar heeft ze ook invloed gekregen op de kerkraad van Thyatira. Dat ze hoereren, en dat woord hoereren moeten we niet letterlijk opvallen, vatten, maar vooral figuurlijk. Verleiden tot een andere godsdienst, samen met het christelijk geloof. Die tweeslag vanavond zullen we ons vooral concentreren op wat hier staat, hoereren en afgoden vlees eten. Die tweeslag van hoereren en afgoden vlees eten komt ook uit het Oude Testament. Izebel wordt zo getypeerd. Vooral bijvoorbeeld door Jehu, die in opdracht van de Heer het huis van Ahab uitroeit. En die merkt dat dan ook op. Dat Izebel een vrouw is die hoereert. En afgoden dient. Maar als we dan die opmerking van Jehu leggen naast het leven van Izebel, dan moeten we in ieder geval zeggen, wat je ook van deze vrouw kunt zeggen, ze was wel trouw aan haar man. Ze had maar één man. Samen hadden ze kinderen. Ze pleegde dus geen overspel door het met een andere man of met andere mannen erop na te houden. We zijn al vanmorgen tegen elkaar en we moeten dat vanavond maar even nog een keer herhalen. Hier wordt het dus figuurlijk gebruikt. Verleiden om naast het christelijk geloof ook een andere godsdienst erop na te houden. Van twee walletjes eten, maar dan in godsdienstig opzicht. Hoe moet je nou omgaan met zo iemand in de gemeente? Hoe moeten wij in 2021 omgaan? Met dwalingen in het kerkelijk leven. Een dwaling voorkomen kan niet, gemeente. We kunnen wel een dwaling bestrijden. Maar daar waar het woord wordt verkondigd, is altijd de boze aan het werk. Dat geldt voor elk kerkverband, ook in deze tijd. Ik moet dan ook vaak denken aan wat Paulus zegt in een van zijn brieven aan een andere gemeente. Die zegt, ze moeten er ook onder u zijn. Niet om dat dan te verontschuldigen, nou ja goed, dat is dan eenmaal zo, maar opdat duidelijk wordt wie oprecht is. En tegelijkertijd ligt er ook een roeping. Ja, ook voor deze jonge mens. Ze staan ervoor. Hopelijk zal de Heer in de toekomst ook uit deze groep jonge mensen roepen. Het zij hier in de gemeente, het zij in de samenleving. Om daar als christen de Heer te dienen met alle verantwoordelijkheden die dat geeft. En ook dan zul je merken in het kerkelijk leven, van welke kerk je ook lid bent, laat ik dat nog maar een keer zeggen, van welk kerkverband je ook lid bent, dat er altijd en overal dwalingen zijn. Hoe ga je daarmee om? Wel, als we even kijken, gemeente, in deze periode, dan zien we dat in deze tijd op drie verschillende manieren ermee om wordt gegaan. Laat het maar even nalopen, ook aan de hand van deze brieven die de verhoogde Christus geeft. Eigenlijk zien we hier in deze zeven brieven een soort dwarsdoorsnede van het kerkelijk leven van alle tijd. En ik zeg dat niet met de bedoeling om zomaar elke brief, alle zeven, één op één samen te laten vallen met in ons geval de Betterkerk of met in uw geval uw gemeente. Dat we de ene zondag tegen elkaar kunnen zeggen, nou de Betterkerk is gelijk aan de gemeente van Thyatira en op het moment dat de brief aan Laodicea wordt bepreekt, dan is de gemeente van de Betterkerk gelijk aan Laodicea enzovoort. En maar we zien steeds momenten, elementen, signalen die in deze brieven komen, dat we kunnen zeggen, dit speelt ook nu. En vooral die vraag, hoe sta je als christen in deze tijd? En hoe sta je als christen in een kerkelijk leven? Waar de panelen schuiven. Waar niets meer vanzelfsprekend is. Waar je voor je gevoel steeds moet uitleggen wat de Heere bedoelt, ook in eigen kring. En waar dat steeds meer ter discussie komt te staan. Zomaar wat thema's, nou denk aan schepping en evolutie. Plaats van de vrouw in de gemeente. Huwelijk, genderideologie. Het zijn allemaal thema's waar deze jonge mensen mee te maken krijgen. De kerk, op school, zeiden vanmorgen tegen elkaar ook op de Calvijnschool. Je zal maar juffrouw zijn op de Calvijnschool of meester. Voor een paar jaar krijg je het als eis van de overheid dat je dat de kinderen moet voorhouden. Dat het huwelijk niet alleen bedoeld is voor een man en een vrouw, maar rustig twee mannen en twee vrouwen. Wat doe je dan? En als dan in de kerk, en die stemmen klinken vandaag de dag ook in de breedte van de gereformeerde gezinten, als dan in de kerk ook dat geluid klinkt, ja maar, waarom kan dat niet samengaan? Als we elkaar oprecht lief hebben, wij denken er dan anders over, maar het zijn toch ook christenen? Ze bidden, ze lezen uit de Bijbel, ze gaan naar een kerk. Hoe moet je dan daarin staan? Nou, wat opvalt, en dan zullen we ook even kijken naar deze brieven, is dat er eigenlijk op 3 verschillende manieren in deze tijd erop gereageerd wordt. In de eerste brief, de brief aan Efeze, laten we maar even kijken, gemeente, in Efeze 2 is dat, daar staat die eerste brief. Daar wordt ook het nodige gezegd over de dwaling in die gemeente. In Efeze worden ze genoemd de Nicolaïten. Ik laat even achterwege wat deze mensen voorstonden precies. Maar het spitste zich toe op diezelfde vraag. Hoe gaan we om met verschillen van mening in de gemeente die elkaar kunnen uitsluiten? Waarvan je op enig moment moet zeggen, dit is niet wat de Heer in zijn woord voor had. Wel, zegt de verhoogde Christus, als het gaat in de gemeente van Efeze, en daarin prijst hij die gemeente, jullie nemen daar afstand van, vers 6. Jullie haten die gedachte, die opvatting, niet die mens, maar wel wat ze voorstaan. Radicale afwijzing in één van deze gemeenten. Dit staat dus in Efeze niet ter discussie, zo zegt de verhoogde Christus. Dat wat God ons voorhoudt, dat willen wij ook beleiden. Het kan ook anders, namelijk in de gemeente van Pergamum. Dat is de derde brief. Laten we maar even lezen, gemeente. Er staat ook dat daar in deze gemeente er een aantal mensen zijn, vers 15 zit ik nu van Openbaringen 2, die lering van de Nicolaïten, diezelfde dwaling als in Efeze, houden, gedogen. Zie je in Efeze dat er radicaal wordt gezegd, dit kan gewoon niet, dit wijst zo af op grond van Gods woord. In Pergamum doen ze net of hun neus bloedt. Als je de andere kant op kijkt, is het er niet. Dat is de tweede houding. Net doen alsof het er niet is. Dan heb je ook geen probleem. Voor even. Het is net een veenbrand. Eens barst het los. En in Thyatira heeft het een plaats gekregen in de gemeente. Er is zelfs iemand die gewoon leert. Nota bene aan kerkraadsleden. Drie verschillende houdingen. Afwijzen. Net doen of het er niet is. Of zeggen het kan ook samen gaan. Hoe komt het nou dat Gods woord op dit punt zo razend actueel is? Komt dat omdat wij mensen nou zo onveranderd en onverbeterbaar zijn? Nou, ik denk in de eerste plaats, gemeente, omdat er sinds Genesis 3 niet zo heel erg veel veranderd is op dit terrein. Wanneer op de blijdeniscategorisatie het over dwalingen gaat, dan wil ik wel eens zeggen tegen de jongeren, en dat komt nog eens een keer bij deze groep terug, en anders horen ze het nu, dan wil ik wel eens zeggen tegen jongeren, een dwaling ontwikkelt zich altijd als volgt. Het begint eerst met een vraag. Zal het wel waar zijn? Dan zeggen we een tijdje niets, want we worden wel een beetje verlegen van die moeilijke vragen. We laten dat lastige onderwerp liggen. Dat is de tweede fase. En de derde fase is te zeggen, volgens mij klopt het toch niet. We kijken er anders tegenaan. En de laatste fase is door te zeggen, we zien het vandaag anders dan toen. Vier fasen. Je ziet dat eigenlijk als een patroon in alle tijden terugkomen. En dan zit je daar met je gezin in de gemeente van Thyatira. Opgroeiende kinderen. Er komt een van de jongens thuis, die heeft catechisatie gekregen van een ouderling van de kerkraad. Moet je nou eens horen, moeder. Hij zegt dat dat ook kan. En wij mogen het niet. Hoe zit dat? Wat een verwarring. Hoe gaat Christus om met deze dwalingen? En dan maken we de stap naar het tweede punt. Maar als we opletten, gemeente, op de manier waarop de Heer Jezus die drie verschillende gemeenten aanspreekt, dan zien we dat de Heer Jezus in de gemeente van Efeze de gemeente prijst. Om haar trouw op dit punt. Nog niet eens omdat ze zo goed doet, maar omdat ze dicht bij het woord en bij de Heere wil blijven. In de tweede gemeente waar de gemeenteleden net doen alsof er niets aan de hand is, en het dus dan maar gewoon ontkennen, roept de Heer Jezus op tot bekering. Hij wil ze als het ware wakker schudden. En in onze brief, de brief aan Thyatira, zegt de Heer Jezus, en nu is het gewoon klaar. Grijpen jullie niet in, dan doe ik het. Ik werp haar op dat bed. Dat is een Bijbelse uitdrukking, gemeente, die de verhoogde Christus hier gebruikt. Ik werp haar op het bed, dat moeten we niet letterlijk opvatten. Maar bijvoorbeeld in de brief aan de Korinthe komt die uitdrukking ook terug, waarin Paulus ingaat op allerlei zorgelijke situaties in de gemeente en tegen die gemeente zegt, omdat er zoveel dwaling wordt gedoogd en omdat jullie soms ook zomaar wat doen, zijn er ook zoveel zieken in die gemeente. Bezoek de Heere die gemeente. Wel, de Heer Jezus kondigt dat hier ook aan in de gemeente van Thyatira. Ik grijp in. Was dat een zegen, hè? Dat de zaligmaker hier nog in niet wil, kan grijpen. Ik stip het maar heel even aan, gemeente. Onder die zeven brieven is er ook een brief aan de gemeente van Laodicea. Waar de Heere Jezus al buiten de deur staat. En moet kloppen om binnen te komen. Hoe gaan wij om met dwalingen in de kerk? Drie verschillende manieren. Afwijzen. De andere kant op kijken. Of zeggen, het kan ook samen. Vandaag doen we het net iets anders dan vroeger. Wat een verwarring. In deze tijd. Het grijpt me vaak aan dat zoveel jongeren soms mailen, de catechisatie of op een andere manier, soms heel onbevangen vragen, dominee, wie heeft nu nog gelijk? Wat is nou waar? Mijn aardrijkskundeleraar op een reformatorische school zegt dat we de schepping vandaag iets anders moeten zien. Het gaat niet meer om 6 dagen, 6 perioden. En waarom kunnen die andere vormen van samenlevingen niet? Als ze oprecht bidden. En lid van een kerk zijn. Troost mij, gemeente. En dan hebben we nog niet een antwoord op de vraag. Maar het troost mij dat Gods woord ons dus in de 21ste eeuw niet in de steek laat. En dat we niet vanavond tegen elkaar hoeven te zeggen, nou ja, ik weet het eigenlijk ook niet. We doen maar wat. Wat is het antwoord? We maken een stap naar het tweede punt. Dat is wat de Heere zegt. Laten we maar even kijken, gemeente, naar dat tweede punt. De belofte van de verhoogde Christus. Wat opvalt in deze brief, en daar wil ik toch even met u naar kijken, is de aanhef. Elke brief heeft een eigen aanhef. Je ziet dat ook in vers 18. Waar de Heer Jezus zichzelf voorstelt. En voor de doorgewinterde Bijbellezers onder ons, dan weet u met mij dat in elke anie van een van de 7 brieven er eigenlijk een verwijzing is naar het gezicht wat Johannes zag toen hij voor het eerst de verhoogde Christus hoorde spreken op het strand van Patmos. Hij beschrijft dat, hij hoort dan die stem die achter hem klinkt. Hij draait zich om en hij beschrijft in hoofdstuk 1 wat hij ziet. En in allerlei brieven, in de 7 brieven, komen steeds elementen terug uit die beschrijving van Openbaringen 1. En meestal is dat ook een beschrijving die de plaatselijke situatie van de gemeente raakt. Dat geldt ook voor Thyatira. Daar staat bijvoorbeeld dat de Heer Jezus zegt dat hij voeten heeft, koperen voeten, gloeiend hete koperen voeten. Thyatira stond ook bekend om de bijzondere koper die daar werd verhandeld. Wat geen andere plaats in het Midden-Oosten lukte, lukt in Thyatira wel door de koper zo goed te bereiden dat het bijna goud leek. Vandaar dat de mensen graag dat koper uit Thyatira wilden kopen als ze er geld voor hadden. Het is de Heer Jezus die daar natuurlijk ook naar grijpt. Als een voorbeeld. Maar wat deze aanhef nou zo bijzonder maakt in vergelijking met de andere 6 brieven, is dat er iets staat wat voorheen niet stond. Namelijk, kijkt u maar even met me mee, vers 19, dat de Heer Jezus zegt tegen de gemeente Thyatira, vers 8, dit zegt de Zoon van God. U moet weten dat die uitdrukking, die titel de Zoon van God, in het boek Openbaring alleen hier voorkomt. En dat is al bijzonder. Dan moeten eigenlijk, als we de Bijbel lezen, al meteen de belletjes gaan rinkelen. Dit heeft dus een bedoeling. De Zoon van God. Dat staat hier niet voor niets. Hier is dus door de verhoogde Christus over nagedacht. Nu is die titel in het Nieuwe Testament niet zo heel erg bijzonder. We zien dat wel vaker. Dat de Heere Jezus zo benoemd wordt door mens. Jezus, de Heere, de Zoon van God. Werd hij soms ook niet zoal aangesproken tijdens zijn omwandeling op aarde. Denk aan een preek die hij hield in een synagoge. En opeens hoorde hij tussen die mensen die stem klinken. Ik weet wie je bent. De Zoon van God. En toen iedereen verschrikt omkeek, zagen ze daar die man staan. Iedereen kende hem uit die plaats. Dat was iemand die door de duivel bezeten was. En toen vielen meteen ook stukjes op hun plek. Die stem die ging verder. Bent u hier gekomen om mij te pijnigen? Er is maar één plaats in het Nieuwe Testament, en dat is weer hier, dat er staat de Zoon van God zelf zegt. Hij wordt niet zo genoemd, u bent de Zoon van God, maar dat Jezus zelf zichzelf zo noemt. Ik ben de Zoon van God. Dat is bijzonder. Waarom doet de zaligmaker dat? Wel omdat in Thyatira er een vorm van godsdienst was, en daar stond die stad om bekend, dat de plaatselijke God en de plaatselijke koning aanbeden moesten worden als de Zoon van God. En door zo met de deur in huis te vallen in de gemeente van Thyatira, maakt de Heer Jezus meteen ook duidelijk wat de toon is van deze brief. Of je dient mij, de Zoon van God, of je dient die andere 2 zonen, die zichzelf ook Zoon van God noemen. Het is het een of het ander. Het kan dus niet samen gaan. Je dringende vraag, gemeente, komt vanavond ook naar u en naar deze jongeren toe. Dien je de Heer nou met een volkomen hart? En als dat gebeurt, dan hoef je ten diepste niet meer te kiezen. Dan is de keus door de Zoon van God voor jou gemaakt. En vraagt hij alleen maar om hem te volgen. Daar ligt nou ook een stuk rust. Aan het begin van de 21ste eeuw. Wie de Heere Jezus Christus lief heeft, sta af van alle ongerechtigheid. Alle zonde. Er is nog een reden waarom de Heere Jezus zo deze brief begint. Dat heeft ook alles te maken. En daar moeten we vanavond eens wat rustiger naar gaan kijken. Aan het slot van de preek, naar het slot van deze brief. Want daar gebeurt ook iets opvallends. Wat in de andere 7 brieven niet zo nadrukkelijk gebeurt als wel in deze brief. Namelijk dat opeens uit de Bijbel wordt geciteerd. En dan wordt Psalm 2 aangehaald aan het slot van deze brief. Zullen we het maar even lezen, vers 27. Vanaf vers 26. Die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart. Ik zal een macht geven over de heidenen. Daar begint het vers uit Psalm 2. Hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als pottenbakkersvaten vermorseld worden. Gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Het gaat me nog niet eens om het beeld wat hier gebruikt wordt. Namelijk het beeld dat mensen door een ijzeren staf worden vermorseld. Laten we dat even liggen. Maar het gaat me vooral om de plaats van het woord hier in deze brief. Het is alsof de Heere Jezus wil zeggen. Als je mij wilt dienen in deze samenleving en in de kerk van Thyatira waar zoveel verwarring is. Richt je dan op het woord. Alleen het woord. Het woord van God. Christen zijn in Thyatira. Ik vat het even samen, dan maak ik de volgende stap. Betekent oprecht, met een volkomen hart, de Heere Jezus dienen. Dat is 1. Christen zijn in Thyatira betekent ten tweede alleen het woord. Alleen het woord. Niet alleen in de kerk op zondag, maar juist door de week. Alleen het woord. Er is nog iets wat opvalt trouwens. Overvalt het deze gemeente van Thyatira nu eigenlijk? Dat de Heere Jezus met zulke harde woorden, zulke duidelijke woorden, deze dwaling van de gemeente afwijst. En zegt die vrouw, ik noem haar maar Izebel, jullie weten eigenlijk wel wie ik bedoel. Ik wijs haar af en ik werp haar op het bed. Wat was dat ook alweer voor een leer? Laten we nog één keer kijken naar vers 20. Wat ze leerde, namelijk hoererij en afgodenoffer. En als we die uitdrukking leggen, gemeente, in het geheel van het Nieuwe Testament, dan moeten we eigenlijk terug naar Handelingen 15. Die grote kerkelijke vergadering in Jeruzalem, waar het ging over de vraag, hoe gaan we om met christenen uit het heidendom? En wat verwachten we van deze mensen? Willen ze één zijn met de gemeente in Jeruzalem? Wat mogen zij wel, wat mogen zij niet? Hoe geven ze vorm aan christen zijn in deze tijd? De Joodse gemeente in Jeruzalem vond het goed om niet de lasten van de wetten van Mozes op hun schouders te leggen. Daar wilden zij wel naar leven. Spijswet, reinigingswet. En ze zeiden tegen elkaar, als het gaat om christenen uit het heidendom, dan verwachten we van hen 2 dingen, dat ze dat in ieder geval niet doen. Geen afgodenoffer eten. En geen hoererij. En Izebel in Thyatira zegt, dat zeggen ze in Jeruzalem. Maar wij denken er hier anders over. Waarom niet? Wat heeft Jacobus nou voor idee wat er hier in Thyatira zich afspeelt in die plaatselijke samenleving? Dat kan hij vanuit Jeruzalem niet eens bekijken. Denken wij er anders over? Ziet u dat gemeente, hoe hier in deze gemeente de eenheid van de kerk op het spel komt te staan. Het gaat nog niet eens om die ogenschijnlijk 2 kleine dingen. Dat zou Izebel zeggen, het zijn maar kleine dingen, joh. Als jij oprecht de Heere dient, dan kan dat best. Maar het ging in Jeruzalem om de eenheid van de kerk. Wordt die eenheid trouwens op een hele mooie manier beleden, ook vanavond bijvoorbeeld in deze dienst. Waarin we in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Alle plaatsen wereldwijd de eenheid van het christelijk geloof hebben beleden. Ik geloof in God, enzovoort. En is dat ook niet een van de bijzondere elementen in deze bijzondere belijdenisdienst, dat straks jongelui, als het goed is van hart, instemmen met de eenheid van het belijden van de kerk. Ik vat het samen en maak op de laatste stap. Hoe kun je nou omgaan met dwaling in de kerk? Dat kan alleen als je de Heer oprecht vreest, dat is één, zoon van God. Alleen door het woord, dat is twee. En drie, één zijn in hetzelfde belijden. De laatste stap vanavond, kijkt u even met me mee naar de slotvers. Er staat in vers 28, die belofte die de zaligmaker als laatste dan aan deze gemeente geeft. Ik zal hem de morgenster geven. Dat is ook zo'n bijzondere uitdrukking in het Nieuwe Testament. Nog niet eens die uitdrukking morgenster. We hebben dat verschillende keren gezien, ook in de achterliggende tijd. Sommigen ook heel direct, tijdens een trouwdienst bijvoorbeeld, of op een ander moment, dat de Heer Jezus van zichzelf zegt, ik ben de blinkende morgenster. Ik denk ook aan een tekst waarmee kort geleden een huwelijk bevestigd werd in het midden van de gemeente. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht slaat als op een licht schijnende in de duistere plaats, totdat de morgenster, en daarmee wordt dan bedoeld de jongste dag, de dag van Christus wederkomst, aanbreekt. En we zien bij die verschillende momenten in het Nieuwe Testament dat daarbij de zaligmaker wordt bedoeld. Hij is de morgenster. De eerste ster die begint te flikkeren op het moment dat de zon begint op te komen en daarmee de nieuwe dag aankondigt. Of hij kondigt daarmee de jongste dag op. De morgenster die opgaat in uw hart. Maar hier in vers 28 wordt het gezegd tot de gemeente. Ik zal u de morgenster geven. Ik, de Zoon van God, die de morgenster ben, geeft aan u de morgenster. Deze uitdrukking, deze belofte lezen, gemeente, tegen de achtergrond van deze brief, dan bedoelt de Heere Jezus daarmee te zeggen, ik geef aan u te delen in mijn overwinning. Want op het moment als de jongste dag aanbreekt, de kerk van Christus thuis is, strijd erboven, dwalingen achter zich heeft kunnen laten. Ik stip dat vanavond maar heel even aan, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. En voor goed is van een dwaalziek hart, bekeerd is. Dat deze belofte dan in vervulling gaat, ik geef u de morgenster. Door te zeggen, kom in. Beërf het koninkrijk dat de Vader mij gegeven heeft. Zodat je als kind van mijn Vader, samen met mij de Zoon van de Vader, mag delen de heerlijkheid van het Koninkrijk. En dat is de laatste rustgemeente. Het trof mij vanavond opnieuw, we zagen dat als belijdenisgroep ook vrijdagavond, in de Bijbelstudie dat Paulus aan de gemeente van Efeze die gemeente niet zozeer wijst op de gevaren van de stad Efeze. Denk erom, niet daar komen. Ook daar afstand. Laat je niet in met die mens. Maar als Paulus die gemeente waarschuwt, in Handelingen 20 wordt dat beschreven, dan zegt tegen Paulus vooral, let op wat er in je midden gebeurt. Er zullen wolven ontstaan. Uit en binnen de gemeente. Dat is de realiteit. Dat is ook iets van alle tijden. Maar Paulus zegt dat wel tegen de achtergrond. Ze zullen proberen de schaapskooi van Christus te verwarren en te vernietigen. Maar de herder is al lang boven. Die waakt over zijn kudde. We hoeven aan het begin van de 21ste eeuw, met deze tijd vol verwarring, ook in het kerkelijk leven, niet moedeloos te zijn. Maar een christen is iemand die leeft vanuit de hoop. Vanuit het besef dat de strijd al lang is gestreden. Dat we te maken hebben met een achterhoedegevecht. En al is die strijd persoonlijk soms heel heftig. De koning heeft al lang gezegd, het is overwonnen. Laten we daarom dicht bij hem leven. Schuilend onder de kruisbanier van koning Jezus. Rustend in de belofte van God. Ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Is dat uiteindelijk ook niet belijdenis doen? Rusten in God. En de rest overlaten aan hem. Amen. Wij gaan nu over tot het doen van openbare belijdenis des geloofs in het midden van de gemeente. We luisteren naar het volgende. Geliefde broeders en zusters, gij zijt hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor zijn heilige gemeente belijdenis te doen van uw geloof. Een gehouden onderzoek heeft de kerkraad u aan de gemeente voorgesteld. U tegen niemand uw wettige bezwaren zijn ingebracht, zullen wij u in de gelegenheid stellen belijdenis af te leggen. En verzoeken u daartoe in het plechtige ogenblik van uw leven voor vele getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vraag. Verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schrift. Belooft gij dat gij door Gods genade, in de belijdenis van die zaligmakende leer, standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd, door Christus hulp en genade, Godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen, en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede, dat gij in leer of zede u moogt te buiten gaan? Wat is daarop jouw antwoord, Josina Adriana van der Elst, Brandwijk?
Ja.
Ik geef je de woorden mee van Psalm 25, vers 8. Dat zijn ook de woorden van oma Brandwijk. De Heere is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedige leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedige zijn weg leren. Wat is daarop jouw antwoord, Leonie, boer van Heteren?
Ja.
De woorden uit Deuteronomium 30, vers 20, waar de Heere zegt, want hij, dat is de Heere, is uw leven en de lengte uw dagen. Daan Jan Wijnand Boer, wat is daarop jouw antwoord? De woorden uit Galaten 5, vers 22. Dat zijn de woorden die vandaag ook meerdere keren terugkwamen in de preek. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Wat is daarop jouw antwoord, Jorian Hogendoren?
Ja.
De woorden uit Johannes 10, vers 27. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelf en zij volgen mij. Wat is daarop jouw antwoord, Doortje Gerdine Adriane Kaptein?
Ja.
De woorden uit de herderspsalm, psalm 23, want gij zijt met mij. Wat is daarop jouw antwoord, Teuna Gerdina Dekker?
Ja.
De woorden uit 1 Petrus 5 vers 7, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wat is daarop jouw antwoord, Marieke Tanis?
Ja.
De woorden uit Matthäus 26, vers 24. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen haar kruis op en volgen mij. Wat is daarop jouw antwoord, Maria Klasina Toes? De woorden uit Psalm 143, vers 9, psalm die ook voor de dienst gespeeld werd, bij u schuil ik. Wat is daarop jouw antwoord, Dirk Toes? De woorden uit 1 Samuel 30, vers 6. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Wat is daarop jouw antwoord? Clement Johannes Bezemer.
Ja.
De woorden uit Psalm 116, vers 6. De Heere bewaart de eenvoudige. Daarmee wordt bedoeld de oprechte. Wat is daarop jouw antwoord? Pieternella Gerchje Schagen. De woorden uit Psalm 91, vers 15. Middelste gedeelte. In de benauwdheid zal ik bij haar zijn. Nu gij deze belijdenis hebt uitgesproken, deelt gij als leden met alle rechten en plichten in de gemeenschap van de kerk. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, sterk u door zijn Heilige Geest. Amen. We zingen deze jongere gemeente staande Psalm 134, vers 3 toe. Twee woorden. En wanneer ik jullie aanspreek, spreek ik ook het andere deel van de groep aan. Fijn dat jullie er vanavond ook bij zijn. Zoals het ook fijn was dat jullie vanmorgen bij konden zijn, voor zover niet verhinderd door het werk. Twee woorden. In eerste plaats maar heel eenvoudig deze opmerking. Het verraste mij, en ik denk niet dat ik de enige ben, hoe actueel het woord is. Waar de mensen hier voor staan, staan jullie ook voor. Hoe moet ik nou christen zijn in een kerk waar lang niet iedereen hetzelfde denkt en spreekt? En hoe moet ik nou christen zijn in een samenleving waar mensen in alle oprechtheid echt niet weten wie God, wat de Bijbel, wat de Bijbelse lijnen voor het leven zijn? Aangrijpende is dat deze gemeente Thyatira in het jaar 200 niet meer bestond. Nog in 150 jaar heeft deze gemeente bestaan. En toen was er geen gemeente meer. Het kwam niet door een natuurramp, door een oorlog. Het kwam door de dwaling. Er ging dus iets mis. In de overdracht van de ene generatie op de andere generatie. Ik sta hier vanavond en vandaag niet alleen als dominee, maar ook als vader. Dat mogen wij ons als ouders vanavond en vanmorgen ook wel aanrekenen. Wat geven onze kinderen mee? Voor de tijd en voor de samenleving waarin jullie staan. Tweede lijn. Jullie zijn de laatste groep die belijdenis doen in dit kerkgebouw. Voor de gasten onder ons, nog 5 zondagen kerk weer hier. En dan wordt dit gebouw gesloopt. Dat grijpt diep in. En al weten we komen terug op dezelfde plaats, wil ik vanavond daar toch even de vinger bij leggen. En ik wil eigenlijk wijzen op twee dingen. Als ik jullie zo hier voor me sta, dan denk ik ook aan de jongeren van deze groep vanmorgen. Dan zie ik ook verschillende geslachten voor me staan. Zonder volledig te zijn wil ik een paar namen noemen. Ik zie de familie Dekker, Korevaar, Van Beest. Andere families, Bijkerk, vanmorgen. Die van generatie op generatie, vanaf 1935, op deze plaats zijn geweest. Verschillende in dat voorgeslacht van jullie juichen hierboven. Ze hebben hier gestaan als jongeren. Ze hebben gestaan bij het doopvont. Verschillende van hen hebben hier gezeten aan het avondmaal. Wat zou het erg zijn als niet alleen dit gebouw wordt gesloopt, maar we misschien wel een keer terugkomen, tot in lengte van jaren hier nog gemeente zijn, maar dat die lijn vanuit het voorgeslacht naar jullie, en zo God het geeft, naar jullie kinderen, kleinkinderen, hier wordt verbroken. Dan is hier nog wel een kerkgemeente. Dan staat hier ongetwijfeld nog een dominee. Dan is de Bijbel dicht. Figuurlijk gesproken. Daar ligt jullie verantwoordelijkheid. Want over 10, 20, 30, 40 jaar, hier in deze gemeente, dezelfde prediking klinkt als in het leven van je ouders, van je grootouders, van je overgrootouders. Een schriftuurlijk bevindelijke prediking. Dat is de verantwoordelijkheid. Nu hoop ik als laatst, en dan denk ik toch even aan verschillende die ik toch nog gekend heb in die eerste jaren dat ik hier kwam. Waren dat nou zulke bijzondere mensen waarin de Heere gewerkt heeft in het leven van jullie voorgeslacht? Denk aan opa Dekker. Dat waren mensen waarvan je kon zeggen, daar vind je nou die vier elementen van vanmorgen terug. Geloof, liefde, dienstbetoon, heel eenvoudig. En volharding, vrucht van de Heilige Geest. God geven dat jullie in dat spoor verder gaan. Eenvoudig, met gevouwen handen, dicht bij het woord. Laten we deze jongere gemeente ook zo omringen. Het is een bijzonder moment voor ons als gemeente, hier in de kerk en bij u thuis. Maar als deze jongeren geen geestelijke aansluiting hebben bij de gemeente, omdat u en ik een ander spoor inslaan dan het voorgeslacht van deze jongeren, dan hebben wij een verantwoordelijkheid ook voor hun. En die is zwaar. God geven dat we één zijn, rondom de schrift, trouw aan het woord, en zo hem verwachten, wiens komst wij verbeiden. Ik heb gezegd. Laten we samen bidden, gemeente. We mogen u aanroepen, heren, met de bekende woorden waarmee een van de gezangen die ook zo vaak in de huizen hier in Sliedrecht werden gezongen en worden gezongen, o God, die droeg ons voorgeslacht. We mogen u ook zo aanroepen aan het einde van deze bijzondere zondag. Met het gebed of u niet wilt laten varen wat uw hand begonnen is te doen. Zo rijk hebt willen werken, ook hier in de gemeente, in de verschillende geslacht. Maar ook in de families, heren, van jongeren die niet in deze gemeente zijn opgegroeid, maar in de weg van uw leiding zich wel hebben mogen voegen in ons midden. Verschillende van hen kennen ook namen en gezichten vanuit het voorgeslacht. Van hen die nu op dit moment al juichen voor uw troon, of hier in de kerk of thuis hebben meegekregen, geluisterd met het gebed in hun hart. Of u ook in de lijn van de geslachten wil doorgaan. En wilt geven dat zij u mogen kennen, lief krijgen en vrezen, omdat zij vanuit hun eigen hart ook weten hoe goed het is om u te dienen. We dragen deze jongere heren allemaal, zoals zij die vanmorgen hier hebben gestaan, als ook zij die vanavond hier stonden, op aan uw genadetroon. Met te beden of u hen vast wilt houden. Met de beden ook om uw zegen, dat zij tot zegen mogen zijn voor ons als gemeente. Maar ook met het gebed of wij als gemeente rondom deze jongeren op dezelfde grondslag mogen staan. Als dat zij begeren, dat ook hebben uitgesproken in het midden van de gemeente. Uw woord, de belijdenisgeschriften. Wilt u wat dat betreft ook niet laten varen, Heere, wat uw hand begonnen is te doen. Maar ons als gemeente, ook met alles wat er speelt in de kerken in Nederland en op het kerkelijk erf waartoe wij behoren, met alles wat er speelt, Heer, ons trouw blijvend maken aan u en aan uw dienst. En dank voor alles wat u gaf. Wilt u met hen zijn, Heere, die ook in deze dag met een verstild verdriet hebben meegekeken. Blij en verwonderd om wat u gaf in het midden van de gemeente. Maar verdrietig wanneer ze denken aan hun eigen omstandigheden. Vertroost en sterk ook in deze avond. En geef, Heere, dat we hoop en krediet op u krijgen. Omdat u nooit zult laten varen wat uw hand begonnen is te doen. Hoor ons, om Jezus wil. Amen.